92. De volgende dag zag Theo dat Jo een grote pleister op zijn linker wenkbrauw had. Zeker getennist gisteren, informeerde hij op onschuldige toon. Ik kreeg zo'n harde bal op me af dat ik de bal achterovervallend sloeg en mijn racket zwiepte door. Oh Jo, je doet het je altijd zelf aan. Volgens mij zou het je lukken te verzuipen tijdens de schoolslag in een bad van 1,60 meter diep. Je ziet, van jou verwacht ik elke keer weer een ongeluk. Dat is mijn beeld van jou. Dat staat gefixeerd op mijn netvlies. Neem nou het beeld van mijn vader. Voor mij is dat altijd een hele sterke man geweest. Zelfs toen hij 80 werd, kon ik hem niet anders zien. Tot vorige week. Ik zou bij mijn ouders een nieuw schuurtje bouwen. Hun tuin loopt uit in een hoek en daar wilde mijn moeder een schuur. Goed, pa is in zo'n geval altijd de verzorger van het materiaal. De schuur stond vrij snel en toen had ik bitumen nodig voor het dak. Pa ging dat op de fiets halen. Je weet dat hij altijd alles op de fiets doet. Hij heeft nooit een rijbewijs gehaald. Het duurde maar voor hij terugkwam. Ik zat me op te winden, maar goed, uiteindelijk kwam hij met de bitumenrol en kon ik de klus klaren. Wat denk je? Blijkt later dat hij onderweg 2 keer onderuit is gegaan met die rol bitumen op zijn nek. Mijn moeder vertelde me toen dat pa Parkinson had. Dat was mij nog helemaal niet opgevallen. Nou, dan verandert het beeld dat je van iemand hebt drastisch. Dat is zo, Theo. Ik zag het ook bij mijn vader toen hij op leeftijd kwam. Dan mag ik nog van geluk spreken met mijn ongelukjes en mijn terugwijkende haargrens. Hoewel ik het wel vervelend vind dat het haar op allerlei andere onwelkome plekken aan een groeispurt begint. Overigens, het beeld van Patricia bevalt mij steeds beter. Ik heb haar gevraagd om naspeuring te doen naar die gehaktbakjes en ze heeft zich daar voorbeeldig van gekweten. De jongste op de afdeling is een aanwinst. Ze is op zoek gegaan naar de oorsprong ervan. Het zijn 108 mm saladebakjes van ProPack met 125 cc inhoud. Ze vertelde dat ze door behoorlijk wat horecakeukens worden gebruikt, omdat het de meest voorkomende verpakking is voor sauzen of salades. Je kan ze per doos van 1000 stuks kopen. Vermoedelijk zijn ze in een webshop besteld. Daarom is ze nu bij alle online verkopers aan het informeren. Het lijkt mij zoeken naar een speld in een hooiberg, maar misschien levert het wat op. 93. Peter dacht terug aan hoe het allemaal was begonnen. Nadat hij zijn ouderlijk huis was ontvlucht en ingetrokken was bij een iets oudere vriend die een eigen 3-kamer appartement had, was hij eindelijk tot rust gekomen. Een winnend lot in de staatsloterij had hen in staat gesteld een huis te kopen. Het werd een benedenhuis in de Slachthuisstraat. Dat bleek het begin van een nieuwe periode van onrust en ellende. Het huis kwam op naam te staan van zijn vriend André. Al snel bleek dat er niets, maar dan ook niets klopte aan het huis. Je kocht in die tijd een huis nog met verborgen gebreken. En oh, wat had de vorige eigenaar veel gebreken van het huis verborgen. Sterker nog, hij had de gebreken zelf veroorzaakt. Toen het huis leeg werd opgeleverd, bleek het overvloedig gebruik van het grove spuitgips dat toen in de mode was, plaats te hebben gevonden om de kasten heen. De contouren van de nu afwezige kasten waren te zien in de onbewerkte delen van de muren. Het hoogpolige tapijt was moddervet en nadat zij het hadden gechamporeld, was er weinig verbetering merkbaar. Ze hadden daarop besloten het tapijt te verwijderen. Het bleken allemaal losse stukken die om de 20 centimeter aan de vloer waren genageld met spijkers van 12 centimeter lengte. Toen zij onder de huiskamervloer keken, leek de onderkant van die vloer net een spijkerbed. Daar zagen zij ook dat er blote elektriciteitsdraden aan de vloer hingen en dat het water in de kruipruimte bijzonder hoog stond. Een grote plantenbak van bielzen midden in de kamer bleek lek te zijn. En toen zij op een avond gezellig de open haard wilden aansteken, kwamen de bovenburen melden dat er rookontwikkeling was in hun huiskamer. Na een maand leverde de douche ook problemen op. Er was sprake van een binnenplaatsje tussen de keuken en de slaapkamer achter het huis. De vorige eigenaar had dat plaatje overdekt en er een cv-ketel neergezet en er een doucheruimte in gemaakt. De douchebeurt leverde een stinkend voetbad op in grijsachtige drek. Het bleek dat er zich onder de betegeling nog een buitenput bevond, waar ook het afvalwater van de bovenburen op uitkwam. Onder de slaapkamer bevond zich een lekke kelder, waar ze pas achter waren gekomen toen ze al het zand eruit hadden gegraven. Ze konden het zand direct weer terugstorten. De druppel die de emmer deed overlopen was het feit dat er zich helemaal geen steunbalk onder de toiletruimte bevond. André of hij zelf hadden al poepend met pot en al naar beneden kunnen storten. De herrie van het asociale gezin boven hen was alleen in de achtertuin te ontlopen. De oudere, sjovele vrouw met haar twee volwassen kinderen waren voortdurend in ruzies verwikkeld. De geestelijk achtergebleven 40-jarige zoon zette de muziekinstallatie van zijn prostituerende zuster zo hard mogelijk, waarop zuslief weer tegen hem tekeer trok. De poten van haar twee Afghaanse windhonden roffelden voortdurend op de houten vloer boven hun hoofd. De rust in de tuin was overigens betrekkelijk, want iets verder in de poort deelde een drugshandelaar vanuit zijn achtertuin. Allerlei types van wazig tot agressief trokken door de poort richting dealer. En één keer zelfs een hele roedel ME'ers. De dealer wist nooit hoe de drugs bij hem in de tuin kwamen, waardoor de politie weer botving en zij de man na luttele tijd weer moesten laten lopen. Eén keer was er 's nachts veel geschreeuw op straat. De dealer had zijn vriendin na een ruzie in haar blote kont met een karretje van de supermarkt buiten de deur gezet. Hij werd gestoord in zijn overpeinzingen door de voordeurbel. 94. Het telefoontje dat rond 10 uur binnenkwam zette Bas in beweging. Hij ging ogenblikkelijk naar de afdeling waar Theo en Jo zaten. Jongens, ik denk dat we weten wie er tot gehakt is verwerkt. Een man uit de Palamedestraat in Haarlem-Noord heeft zijn zoon als vermist opgegeven. De jongen bleef wel vaker een nacht weg, maar meestal kwam hij een dag later wel weer opdagen. Nu was hij echter al meerdere dagen niet thuis geweest. Op berustende toon zei Jo dat de specialisten dat misschien konden vaststellen op basis van de DNA. Maar ik heb er geen enkel vertrouwen in, Bas, dat dit gaat helpen bij het vinden van de moordenaar. Gelukkig hebben we op deze afdeling wel goede koffie. Trek een stoel bij en drink een bak. Jo zag eruit alsof hij net was leeggelopen. Een gepijnigde grimas trok over zijn gezicht. Bas zag dit en vroeg: wordt die constante spanning je te veel, Jo? Ach man, de enige spanning die ik voel is in mijn anus, antwoordde Jo. Jezus Jo, wat is dat nou weer? Wat kan je toch grof en banaal zijn? Ja, maar het is echt waar. Ik kan gewoon niet zitten, niet staan, niet poepen en niet denken van de pijn in mijn anus. Elke keer als ik naar de play moet, krimp ik bij het idee al van de pijn. Zou je dan niet eens naar je huisarts gaan in plaats van ons ermee lastig te vallen? Wat denk je dat ik gedaan heb? Natuurlijk ben ik daar geweest. Het was niet meer te harde. Nou heb ik een zalfje gekregen om de pijn te verlichten en de verkramping tegen te gaan. Nou, dat is mooi, dan ben je er snel vanaf. Ja, ja, lekker hoor. Maar ondertussen heb ik wel een geweldig spertiegevoel tussen mijn billen, dat ze van elkaar af en naar elkaar toe glijden en er in je broek een skischans ontstaat. Hou nou maar op, dat willen we allemaal niet weten. Hou die onsmakelijke verhalen voor je. Hier, neem een kop koffie en probeer eens opgewekt uit je ogen te kijken. Oké. Ik zal wel gaan binnenvetten. Als toch niemand wil luisteren, kan ik net zo goed gaan zwelgen in mijn eigen pijn. Vertel het vanavond maar aan Linda. Ze zal vast wel medelijden met je hebben. Misschien dat haar vingertjes wonderen voor je gaan verrichten. In een afgeslankte teambijeenkomst benadrukte Wever dat niemand van hen buiten deze kring zou praten over het menselijk karakter van het in Overveen rondgedeelde gehakt. Voor Theo was dit een reden om Wever te wijzen op Bas Oudehoorn. Hij was bij ons en kwam zelf met het vermoeden dat een als vermist opgegeven jongen uit de Palamedestraat het hoofdbestanddeel van de gevonden vleeswaar zou zijn. Wever liet hem direct Bas ophalen om een mogelijk lek te voorkomen. Als dit in het nieuws komt, jongens, zijn we zuur. Dus voorlopig mondje dicht. 95. Er stond een politieman voor de deur. Hoewel deze geen uniform droeg, waasemde hij het als het ware uit. Peter begroette hem vriendelijk. Goedemiddag, waarmee kan ik u van dienst zijn? Felix hield zijn badge omhoog om zich te legitimeren. Dag meneer, mijn naam is Felix Snel. We zijn in deze wijk bezig met een onderzoek naar speciale ruimte, zoals het kadaster ze aangeeft. Mag ik misschien een kijkje nemen in uw garage? Natuurlijk, beste man. Kom, ik loop even met u mee. Peter opende de garage. Hij was blij met het feit dat hij enige tijd geleden een tafeltennistafel had aangeschaft. Niet dat hij van plan was het spelletje te gaan spelen. Nee, het was de finishing touch. Niets oogde onschuldiger dan een tafeltennistafel in een garage. De politieagent maakte een notitie op papier en aarzelde. Als u misschien de rest van het huis wilt zien, nodigde Peter Felix uit. Misschien hebt u trek in koffie? U zult wel even onderweg zijn met deze zaak, want de helling is steil en de huizen liggen een aardig eindje tot elkaar. Dan kunt u even op adem komen. Felix nam de uitnodiging aan en Peter stond erop hem na de koffie de rest van het huis te laten zien. De arme Felix kreeg hele verhalen te horen bij elke kamer waar Peter hem langs leidde. Ook de deur van de kast werd getoond, waarachter de toegang tot de kelderruimte voor ieders oog was verborgen. Het was duidelijk dat de politieman nu wel weg wilde. Weer buiten nam hij kort afscheid. Peter keek hem na. Die zou hij voorlopig niet terugzien. Tevreden ging hij naar binnen.